Geliefde broeders en zusters hier in de kerk en allen die thuis via de kerkradio of livestream de dienst meebeleven, van harte welkom in deze eredienst. Vanmiddag wordt de dienst geleid ook door professor A. Baars, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. De schriftlezing vanmiddag is uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4. En het thema van de preek luidt de zegen van het voortdurend gebed. Mededelingen namens de kerkraad. In deze dienst zijn er een drietal collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name diaconaat. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze overmaken. De schoolpsalm is psalm 116, vers 11. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente de beide versen uit psalm 123, het eerste en het tweede vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Schriftlezing is deze middagdienst uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Het laatste hoofdstuk, het vierde. En na het lezen van dit gedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen willen we samen belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend aan de 12 artikelen zingen we Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het vijfde van Psalm 27, na de geloofsbelijdenis. Maar wij lezen eerst Filippenzen 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is, vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloedig te hebben, overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn, al de heiligen groeten u, en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avonddienst. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking, gemeente, is uit dit gedeelte wat u zojuist gelezen is, Filippenzen 4, en daarvan de versen 6 en 7. Daar lezen we de woorden van de Heere. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Willen wij samen bidden in het licht van de woorden van onze tekst. Heere, God van hemel en aarde, Koning van uw kerk, wij komen tot u. U hebt het zelf gezegd in de psalm die we zongen. Gij zegt, belijdt de dichter, zoek mijn aangezicht. En dan volgt het gelovige antwoord. Uw aangezicht zoeken wij, o Heere. En u roept het in allerlei toonaarden op in het Nieuwe Testament, laat uw begeerten met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij u. Maar u weet, Heere, dat wij mensen eigenlijk zo biddeloos zijn. Dat zijn we van huis uit, van nature. Uw woord zegt het ons voor in diepe ernst. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dat behoort betekent zoals u dat wilt. We kunnen zomaar tijdens onze persoonlijke gebeden op andere gedachten komen. Ver weg van u. Niet in ootmoed. Niet in het besef van uw majesteit en heiligheid, genade en ontferming. Wat dwalen onze gedachten al biddend van u af. En dat kan zelfs gebeuren als we in de kerk zitten. Of meeluisteren en meekijken met deze dienst via de livestream. Biddeloos. Ja, erger nog. Het gebeurt zelfs op de kansel. Dat we woorden zeggen die niet leven. Dat we bekende klanken uitspreken die niet wortelen in de vreze des Heren. En we vragen het aan het begin van deze dienst, nu het gaat over het gebed. Vergeef ons onze schulden, ook de zonde van ons gedachteloos, van ons geesteloze bidden. Maar we pleiten op uw eigen woord, Heren, dat u ons dan ook bidden wilt leren. Dat vroegen uw discipelen ooit. Heren, leer ons bidden zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft. O, wil u ons bidden leren, heel persoonlijk. Als we thuis zijn en als we straks later deze avond wellicht in het persoonlijk gebed onze knieën buigen, of samen met ons gezin, als we dat mogen hebben, u aanroepen, leer ons bidden. We bidden het ook voor deze dienst. Als we de mond tot u mogen openen namens de gemeente. Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden door de geest van de genade en van de gebeden. Leer ons bidden door uw lieve Zoon die in de hemelen is als de grote voorbidder. Die al de gebeden die oprecht hier op deze aarde worden uitgesproken, inzamelt, heiligt en reinigt en ze als reukwerk brengt voor uw troon. En dan bidden we, Heren, met zoveel verlangens of begeerten die in ons hart kunnen leven. Bewaar ons ervoor dat dat verkeerde verlangens zijn, want die zijn er ook. En we worden door uw woord vermaand om niet kwalijk te bidden, opdat wij het op een verkeerde manier zouden gebruiken wat u ons geeft. Maar u kent ook het diepste van ons hart. En u weet, nu we als gemeente zijn samengekomen, hier in de kerk met een klein getal, maar velen die met ons verbonden zijn via de media, wat in ons hart leeft. En dan is het zo'n wonder van u, Heren, dat u het ons geeft, dat wij ons hart helemaal voor u uit mogen storten. Stort voor mij uit uw ganse hart. En dan mogen we alles zeggen. Alles wat ons benauwt. Alles wat we verlangen. Alles wat ons met hoop en verwachting vervult. Alles wat ons aanklaagt. Alles wat ons beschuldigt, alle aanvechtingen, alle noden. En dan weet u welke noden en moeite, heel in het bijzonder deze avond, ons leven bezwaren. We kunnen niet alles noemen, dat hoeft ook niet, want u weet het. Maar u wilt wel dat we het aan u bekend maken. We bidden voor elkaar en voor de gemeente en voor de kerken en voor onze samenleving en voor deze wereld, in het licht van de coronacrisis die nog steeds voortduurt. We zitten midden in een tweede golf. En het lijkt erop dat het ons meer raakt en dichterbij komt, althans in veel gemeenten van onze kerken, dan die eerste golf. We bidden allereerst, Heere, bescherm u en bewaar u. Wees u een muur van vuur rondom ons, waar het virus niet kan doordringen, waar de vijanden, ook de boze machten in de lucht, niet doorheen kunnen dringen. Wees u het beschermende vuur van uw heiligheid en majesteit en zorg rondom ons heen. En mochten sommigen van ons, of misschien wel meerdere van ons, besmet raken, o Heere, laat het een lichte vorm mogen zijn. En draag u als van onder eeuwige armen ons door deze crisistijd heen. We bidden u ook, wil u deze crisis spoedig beëindigen. U hebt ooit de engel van het verderf, die met de pestepidemie in Israël rondging, een halt toegeroepen, tot hiertoe en niet verder. Heere, wil u ook deze engel, geest, een halt toeroepen, tot hiertoe. We belijden het voor u, dat hebben we niet verdiend, heel persoonlijk niet, als gemeente, als kerken niet, als kerkelijk Nederland ook niet, als samenleving. We hebben niets aan u te tonen van gerechtigheden of verdiensten of wat iets meer zijn, maar we pleiten op uw genadige ontferming in Christus Jezus. Wil u het geven, Heere? En wil u bijzonder zijn met hen, misschien wel uit ons midden of uit onze familiekring, die zwaar getroffen zijn, in het ziekenhuis liggen, eenzaam, aan de beademing. O God, beadem u hen met uw geest, met de geest van de Heere Jezus Christus. Zegen u allen die voor onze ouderen en jongeren in de ziekenhuizen en in de verpleeghuizen en bejaardenhuizen zorgen voor ons. We danken u, Heere, dat er zoveel zorg is. Misschien hebben we het wel te vanzelfsprekend beschouwd in de achterliggende tijd. Als het zo is, wil u het ons genadig vergeven. Maar we danken u voor alle verplegers, verpleegsters, artsen, specialisten, mensen die vanuit hun eigen expertise met de zorg bezig zijn. En we bidden u, wil u hen sterke wijsheid geven, inzicht, zodat ze echte zorg mogen leveren. En als het moeilijk is, als er dingen op hun afkomen, als ze mensen in eenzaamheid en benauwdheid zien sterven, wil u hen nabij zijn. En wil u geven, als het kan, dat ze ook met de moeden en de moedelozen nog een woord mogen spreken. We smeken u, Heere, voor onze overheid. Wil u onze overheid bezielen met de geest die van boven is, de geest van de wijsheid. Laten we het niet van onszelf verwachten. En ook niet van allerlei adviseurs, hoe belangrijk die adviezen ook zijn. Ze kunnen niet gemist worden. Maar dat we het vooral verwachten van u die het zegt. Zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren, die mildelijk schenkt en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Heere, geef die wijsheid aan onze minister-president, aan de regering, aan allen die verantwoordelijke functies hebben, ook provinciaal en plaatselijk. En wil u geven dat ze het daarvan verwachten. En als ze het daar niet van verwachten, laat het dan maar ons gebed zijn, of u het hen wilt geven. Want u vraagt van de kerk in deze situatie voorbidder te zijn. Te bidden voor een wereld verloren in schuld. Te bidden voor een land wat weggezonken is en zo vaak in eigen wijsheid, eigen willigheid, hoogmoed zichzelf zoekt. Heere, laat het gebed vermenigvuldigen. En dat we vanavond in de prediking ook iets mogen zien van de zegen van het voortdurende gebed. Onder de bedouwing en bediening van uw Heilige Geest. Zegen de gemeente, we dragen haar opnieuw aan u op. Met alle moeite en zorgen die er zijn. Met alle vreugden en redenen tot dankbaarheid. We bidden u voor de kerkenraad en voor onze broeder Van der Ree die de gemeente dienen mag. We smeken u ook of u in de vacature die er nog is naast hem wilt voorzien. Ook nu nog niet zo lang geleden voor het laatste beroep op dominee de Jong werd bedankt. Wil u zelf de weg wijzen en wil u zelf de lege plaats vervullen. We smeken u, Heere, denk aan heel het kerkelijke leven. Aan onze kerken allereerst. Aan de synode die binnenkort via de media, via de video weer vergaderen zal. U weet dat velen, ook die afgevaardigd zijn, dat ongemakkelijk vinden. Het is ook niet de gewone weg. Maar wil u desondanks geven dat het gezegend mag worden. En we bidden vooral, wil u in alle kwesties die spelen op het ogenblik, en dat zijn er vele, onze kerken bij uw woord bewaren. O God, erbarm u over ons. Dat we niet gaan zwerven. Dat we niet gaan luisteren naar de stem van de massa in de theologie. Want die heeft de wijsheid niet. Maar dat we vooral luisteren naar de stem van u. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Daar is zegen. En zoals we vanavond horen, vrede in te verwachten. Daarin alleen. Zegen u alle kerkelijke werk, zending, evangelisatie, prediking van uw woord onder Israël, hulpverlening. Wil u het alles, hoe moeilijk het op het ogenblik ook ligt in veel opzichten, toch zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk. En wil u vooral geven, Heere, dat deze crisis ons als kerken, kerkelijk Nederland, mag leren buigen voor u in verootmoediging. Wederkeer tot u de levende God. Want hoeveel vragen we ook kunnen hebben bij de crisis die ons overkomt, dat is helder. U zegt, laat af. En weet dat ik God ben. En u roept tot bekering. Heere, dat dat gebeuren mag. In onze gezinnen, in onze gemeenten, in onze kerken, in de kerken van Nederland. Opdat de wereld mag zien. Want van de bekering, van de echte bekering gaat wat uit. Dat wij u vrezen. En dat dat jaloers mag maken. Om met ons te gaan. Kom, ga met ons. En doe als wij. Zegen ons in deze dienst. Geef helderheid in de prediking. Geef vooral de bediening van uw Heilige Geest, opdat we het woord mogen brengen in de betoning van uw geest en uw kracht. Open onze lip, maar open onder de prediking ook harten. Dat we luisteren mogen. Zo luisteren mogen, zoals het ooit van Lydia geschreven staat, dat u, de Heere, de opgestane Heere Jezus Christus, die het graf hebt opengebroken van binnenuit, haar hart opende. En ze dronk de woorden van uw dienstknecht in, als het levende water. Laat het zo vanavond mogen zijn, voor het eerst of opnieuw. We bidden het niet omdat wij het waard zijn, maar we pleiten op het volkomen offer van u, Heere Jezus Christus. Doe het om uw naams wil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking gemeente uit Psalm 37. Het tweede en het derde vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Geen ijdele zorg, dat is het derde. Doe u van het heilspoor dwalen. 2 en 3 van Psalm 37. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. 85 vers 4. U hebt dat waarschijnlijk ook wel gehad, gemeente. Dat u bij een verjaardag of bij een jubileum of hoe dan ook een cadeau kreeg. Waarvan u zei, wat moet ik hier nou in 's hemelsnaam mee? Kan ook zijn dat u dat eerst dacht en dat u later toch zei ja. Het betekent meer dan ik eerst gedacht had. Dat overkwam me toen ik in 2014 afscheid nam van Apeldoorn, van de TUA. Tot mijn verbazing kreeg ik verschillende cadeaus tijdens de afscheidsreceptie. Ik had daar niet op gerekend. En één cadeau was een handdoek. Van wie? Ik weet het niet. Prachtig geborduurd stond erop, mijn naam met alle titels. Daaronder biddende handen. En daaronder een tekst uit Romeinen 12. Volhard in het gebed. En dan denk je, wat zou iemand die me dat gegeven heeft nou precies bedoelen? Vinden ze dat ik niet genoeg volhard in de gebeden? Ja, dat is het eerste wat naar je toe komt, althans bij mij. Of is het zo dat het juist een aansporing bevat om te volharden in het gebed voor jezelf, voor je gezin, voor de gemeente, voor de kerk? Die handdoek hangt regelmatig in onze badkamer. Soms klaagt ze me aan. Heb je nou echt volhard in het gebed? Soms bemoedigt ze me. Ja, dat is de enige weg. We zongen het uit Psalm 27, niet? Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. Waarom is dat eigenlijk nodig? Dat voortdurende gebed. We willen er vanavond vanuit onze tekst samen bij stilstaan. En het thema van de preek is de zegen van het voortdurende gebed. Dat is allereerst betrouwbare zorgverzekering. Wees in geen ding bezorgd. Vervolgens geestelijke gebedsoefening. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En tenslotte veilige hartbewaking. En, zo lezen we in vers 7, de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De zegen van het voortdurende gebed, betrouwbare zorgverzekering, geestelijke gebedsoefening en veilige hartbewaking. Paulus had een bijzondere relatie met de gemeente van Filippi. Het was ook de eerste gemeente die hij stichtte op het vasteland van Europa. Voor die tijd was hij in Klein-Azië bezig geweest om het evangelie te verkondigen, maar op Gods bevel stak hij over de Egeïsche Zee heen en kwam via Neapolis, de havenstad van Filippi, in de stad. En daar zijn wonderlijke dingen gebeurd. Lydia kwam tot bekering. De stokbewaarder, zoals ze in de Statenvertaling heet, eigenlijk de cipier, nee, beter nog, de directeur van de gevangenis van Filippi komt tot bekering. En er ontstaat een bloeiende gemeente. En Paulus noemt deze gemeente zelfs, en dat is echt uniek, mijn blijdschap en mijn kroon. Als hij aan Filippi dacht, dan dacht hij met blijdschap aan het werk wat de Heere daar gekroond had. Nu zit Paulus gevangen. We krijgen de indruk uit dit hoofdstuk dat het de gevangenschap in Rome is. Want Paulus heeft minstens 3 keer in zijn leven gevangen gezeten, waarschijnlijk meer. En die gevangenschap van Rome, dat viel eigenlijk in 2 stukken uiteen. We lezen in het laatste hoofdstuk van Handelingen dat Paulus, toen hij aankwam in Rome om voor de keizer te verschijnen, dat hij in een gehuurde woning een soort quarantaine moest beleven, zouden we haast zeggen. Daar mocht hij niet uit. Er waren ook 2 soldaten die hem bewaakten. Maar het was wel mogelijk dat hij door allerlei mensen bezocht werd. En dat lezen we ook in dat gedeelte. Dat was dus een betrekkelijk lichte gevangenschap. Waarschijnlijk is hij na ongeveer 2 jaar vrijgelaten. Of hij voor keizer Nero verschenen is in die tijd, dat weten we niet. Het ligt het meest voor de hand om te denken dat hij wel voor de keizer wilde verschijnen. Maar toen de Joodse aanklachten uit Israël, uit Palestina uitbleven, is zijn zaak geseponeerd en werd hij vrijgelaten. Misschien is hij toen naar Spanje gereisd, zoals zijn bedoeling was, dat schrijft hij in Romeinen 15. In elk geval is hij in Rome teruggekomen en toen was het anders. Die eerste jaren van keizer Nero waren betrekkelijk rustig. Keizer Nero was toen nog niet de psychopaat die hij later was. Hij stond onder invloed van goede leermeesters en raadgevers. Maar op een gegeven moment is dat geknakt. En heeft hij in zijn waan de christenen de schuld gegeven van de brand van Rome. Die hij vermoedelijk zelf had aangestoken, omdat hij zich inbeeldde dat hij een geweldig kunstenaar was. Een dichter, een zanger. En hij wilde een lied schrijven over een brandende stad. Nou, daar steek je dus een stad in brand om inspiratie op te doen, als je niet helemaal goed bij je hoofd bent. En dat gebeurde. Maar er kwamen duizenden mensen om. En de massa's verzamelden zich voor het keizerlijke paleis en vroegen rekenschap. En ja, keizer Nero kon niet anders doen. De christenen. Voor de leeuwen. Verbrand. Toen zijn Petrus en Paulus gearresteerd. En ze hebben in de dodencel gezeten. De Mamertijnse gevangenis. En zijn allebei vermoord. Nee, die gevangenschap is het niet geweest. Want de taal van de brief is anders. Grotere vrijheden. Paulus heeft zelfs contacten met mensen in het huis van de keizer, lezen we in het slot van de brief. Maar ondanks dat, ook al was het een lichte gevangenschap, toch was het gevangenschap. En als je dan zo bezield bent met de ijver, de genadeijver, mag je wel zeggen, van de Heere om het evangelie te verkondigen, en je wordt aan banden gelegd, letterlijk in de boeien geslagen, dan is dat niet makkelijk. Dan zou zomaar het verzet en de waaroms in je hart op kunnen bruisen. Maar wat schrijft Paulus? In een hele diepe tekst. Ik weet ver genoeg te zijn. Ik gebruik nou maar dat prachtige oude woord uit onze Statenbijbel. Ik weet geestelijk genoeg te hebben aan God, te midden van alle omstandigheden van het leven, ook al zit ik in gevangenschap. Om overvloed te hebben, om gebrek te lijden. Ja, gemeente, dat is een heilige kunst. Een genadige kunst, als ik het zo zeggen mag. Om tevreden te zijn, genoeg te hebben. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Een van de Engelse puriteinen heeft daar een schitterend boek over geschreven. Jeremiah Burroughs, niet zo bekend in Nederland. De kunst van het geestelijk genoeg hebben aan God. Kent u dat ook? Ken ik dat ook? Ook midden in deze verwarrende situatie van de coronacrisis. Heere, ondanks alles, ondanks mijn vragen, misschien wel ondanks mijn angsten. Het is goed wat mijn God mij beschikt. Dat is geloof. En dan gaat Paulus vanuit dat perspectief aan het slot van deze brief allerlei vermaningen aan de Filippenzen schrijven. Dat doet hij altijd, u weet dat. De brieven van Paulus, in het begin van de brieven zijn het vaak antwoorden op vragen die vanuit de gemeente gesteld zijn. Of onderwijs in de leer van de kerk, zeg maar een beetje dogmatisch soms, zouden wij zeggen. Maar in het slot van die brieven wordt hij persoonlijk en geeft hij allerlei geestelijke raadgevingen, hier ook. En dan zegt hij, en denkt u er nog even aan, hij zit in de gevangenis. En de situatie in Filippi is ook niet rooskleurig op dat moment dat hij de brief schrijft. Wees in geen ding bezorgd. Nou, dan kun je je afvragen, is dat nou reëel? Mogen wij niet bezorgd zijn? Mogen wij in de situatie waarin wij verkeren vandaag niet bezorgd zijn? Ja, natuurlijk. Maar wat bedoelt Paulus dan? Niet dat we maar raak moeten leven en ons nergens over moeten bekommeren. Mijn vader vertelde dat er in de tijd dat hij jong was een boek was. Bob zonder zorg. En daar vertelde hij iets uit soms. Nou, dat bedoelt Paulus niet. Een Bob die maar raak leeft en die zich nergens om bekommert. Nee, wij worden geroepen, ieder van ons, de kinderen en de jongeren en u die volwassen bent en de ouderen, de hoogbejaarden, om te zorgen. Een moeder moet zorgen voor haar gezin, een vader zorgen voor inkomen, zorg voor de kinderen. Ja, wat hebben we niet in zorgen vaak? Zeker ook in deze tijd. Dat is roeping. Calvijn zegt, elk beroep en elke taak die God ons toevertrouwt, die niet in strijd is met het woord van God, dat is goddelijke roeping. En wij hebben te zorgen dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar wat Paulus bedoelt hier, is hetzelfde wat de Heere Jezus aan de orde stelt in de bergrede. Niet bezorgd zijn, niet overbezorgd zijn. Je niet door de zorgen van het leven laten inkapselen zo dat er niets anders meer is in je gedachten en in je overwegingen dan zorgen, zorgen, zorgen. Die momenten kunnen er zijn in ons leven, dat je overweldigd wordt door allerlei zorgen. Zo dat er nergens anders meer plek voor is. Kan zelfs gebeuren dat je in de kerk zit of thuis verbonden met deze dienst, dat je op het ogenblik zo in de zorgen zit en zo in de problemen, dat het woord langs je heen gaat. Kijk, dat bedoelt Paulus. Wees niet overbezorgd. Waarom niet? Ik noem drie redenen. Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar drie is genoeg voor vanavond. De eerste is dat de Heere Jezus laat zien in de bergrede, leest u het straks thuis maar na, in Matteüs 6, dat hij zegt, want door bezorgd te zijn, overbezorgd te zijn, kun je niets aan de situatie veranderen. De Bijbel is volstrekt nuchter over deze dingen. Geen wollige beschouwingen, waar je vandaag zoveel van ziet en hoort, maar gewoon heel concreet en nuchter. Wat kun je veranderen door overbezorgd te zijn? Je kunt niet één el aan je lengte toedoen en je kunt ook aan de zorgelijke situatie niets veranderen. Kijk maar naar de vogels, naar de leliën van het veld. Zij zorgen niet. Ze staan er gewoon. En de vogels, ze vliegen en ze doen hun taak die hun ingeschapen is door de schepper van hemel en aarde. En God zorgt voor hen. Soms moet je jezelf, als je overbezorgd bent en geneigd bent om in een depressieve spiraal te raken, tot de orde roepen. Ja, dat is ook nodig. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, zegt de psalmdichter in een van de allerbekendste psalmen. Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. U kunt door bezorgd te zijn niets veranderen. Tweede. Overbezorgd zijn kan ook ontaarden in een ernstige zonde. Spurgeon in een preek over deze tekst gebruikt het beeld, en ik vind dat eigenlijk een heel treffend beeld, dat hij zegt, iemand die overbezorgd is, die is net als een passagier op zo'n schip wat van Engeland oversteekt naar de Verenigde Staten. en in een grote storm terechtkomt. En die man, die passagier, die is overbezorgd. Oh, straks vergaan we. En hij rent naar het stuurhuis. Daar staat de kapitein zelf aan het roer. En hij zegt, ga alsjeblieft weg, ik zal wel sturen, ik weet het beter. U doet het helemaal verkeerd. En u begrijpt de toepassing. Overbezorgd zijn kan ontaarden in een aanklacht tegen de hemelse stuurman. Tegen God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. U doet het helemaal verkeerd, ik weet het beter. Nooit gezien in uw leven? Dat bedweterige van ons zondige bestaan? Ja, dan hebben we reden om wat te belijden voor de Heere. Onze opstand, ons verzet. En het derde, dat is het belangrijkste. Waarom zegt de Heere Jezus in de bergrede? En waarom onderstreept Paulus in onze tekst? Wees in geen ding bezorgd. We hoeven het niet alleen te doen. Er is een God die zorgt. Dat heeft de Heere Jezus duidelijk uitgespeld in zijn, mag ik het zo zeggen, zijn intreepreek aan het begin van zijn aardse bediening, de bergrede. En dat bedoelt Paulus hier ook. Er is toch een God die zorgt. We zongen die prachtige psalm 37. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Wees in geen ding bezorgd. Of in Petrus' brief. Wentel u weg op de Heere, want hij zorgt voor u. Die teksten staan in één verband eigenlijk. Wijzen één werkelijkheid aan. De zorgende hand van God. Ja, ik weet het, gemeente. Dat zie je niet altijd. Dat ziet zelfs een kind van God niet altijd. Niet voor niets staan psalmen zoals de psalm van Asaf, die wij kennen als de 73ste in de Bijbel. Waar Asaf in de duisternis en in de aanvechting Gods bestuur niet klein kon krijgen. Maar uiteindelijk leert buigen en het leert zien. God zorgt toch. En hij zorgt voor zijn kinderen beter dan zij zelf soms denken. Asaf zat in het donker en hij twistte met God in de duisternis. Ik heb tevergeefs mijn handen gereinigd, tevergeefs in de wegen van de Heere gewandeld. De Heere weet niet van me af. Hij kent me niet. Maar hij moet er wel op terugkomen. Hij belijdt zelfs, ik ben een groot beest bij u. Een opstandeling. In verzet. Heere, u hebt mijn rechterhand gevat, maar grijp me weer opnieuw bij de rechterhand. Opdat ik het zie. Dat u toch zorgt. En dat u in Christus Jezus, in het offer wat hij gebracht heeft op Golgotha, zo zorgt boven bidden en denken. Ja, maar dat betekent wel, en dat is onze tweede gedachte natuurlijk, dat onze tekst dan iets vraagt van die inwoners van Filippi, van die gemeenteleden van Filippi. Laat, zegt de tekst, uw verlangens, uw begeerte, in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is dus de weg die de tekst wijst, die de Heere Jezus trouwens ook wijst in de bergrede. Met alle zorgen naar de Heere toe gaan. Hoe onmogelijk dat soms ook lijkt of misschien wel is voor uw persoonlijke besef. Hij heeft het toch gezegd. Stort voor mij uit uw ganse hart. En dan hoef je niks achter te houden. Dan kun je tegen de Heere in het gebed dingen zeggen die je misschien tegen je eigen vrouw of tegen je eigen man of tegen je eigen vader of tegen je eigen kinderen echt niet zegt. Leg uw hart maar voor hem open. Met alle benauwenissen, vragen, twijfels, strijd. Dat is altijd zo, gemeente, want het is een algemene vermaning in de Bijbel. Maar zeker ook in onze tijd. Onder de druk van de crisis, met alle verwarring, ook met alle verwarring van hoe het moet in de nabije toekomst. Stort voor mij uit uw ganse hart. Wat zou het een zegen zijn, hè? Als mensen die nu nergens van weten als het gaat om de Bijbel en om het ware geloof, zouden zien dat er in de kerk gebeden wordt. Harten worden uitgestort en dat dat kracht geeft en moed geeft. Nee, niet meteen alle vragen oplost, want zo is dat niet. Maar wel, als je echt je hart voor de Heere mag uitstorten, dan geeft dat moed en kracht. Augustinus zegt, dan gaat je gezicht glanzen. Want hij is met me. Hij zorgt voor me. Ja, u zegt misschien, en zekere jongeren in ons midden, wellicht, je gaat dat zomaar. Kun je zomaar de Heere bidden en smeken en danken? Je loopt er toch tegenaan, wat Paulus schrijft in Romeinen 8, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En bidden gelijk het behoort, dat betekent, zeker gezien de context, dat wij niet bidden zoals het behoort in de ogen van de Heere. Al ben je in de ogen van de mensen nog zo welsprekend en al bidt een dominee vanaf de kansel, zodat je geraakt wordt en geroerd wordt, en dat is goed. Maar als we naar onszelf kijken, dan weten wij niet te bidden zoals het behoort in de ogen van God. En soms, misschien mag u de Heere kennen, ik hoop het. Loopt u daarop vast, hè? Dat je niet kunt bidden. Ik denk aan een woord van John Owen, de beroemde theoloog en begenadigde prediker uit de 17e eeuw. Die ergens schrijft, hoe komt het toch? Dat als Gods kinderen hun knieën buigen en de Heere willen zoeken, dat juist dan hun gedachten worden afgeleid. Juist dan een dagdroom zich uitspint tot aan het andere eind van de wereld. Juist dan allerlei lege aardse gedachten en belagen. Hoe komt het? Het antwoord van Owen is, dat is de zonde die in ons woont. Ja, door de zonde worden we ook geremd en gehinderd in ons gebedsleven. Ook al mogen we de Heere kennen. En wat is het dan nodig? Ook om voortdurend te bidden, Heere, leer mij bidden. Sommigen van u kennen ongetwijfeld dat prachtige gedicht van de Vlaamse dichter Guido Gezelle. Eind van de 19e eeuw leefde hij. Hij wordt nog wel eens in reformatorische kerken aangehaald en dat is terecht. Dan vergelijkt hij ons bidden, die Rooms-Katholieke pastoor, want dat was die. Dan vergelijkt hij ons bidden met het bidden van de Heere Jezus. En vooral hoe de Heere Jezus soms de bergen beklom om te bidden tot zijn Vader. En dan gaat het gedicht zo. Gij bad op ene berg alleen, Heer Jezus. En ik vind er geen om hoog genoeg te klimmen. Om u alleen te vinden, de wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Die arm ben en niet klagen kan. Die pijn heb en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Herkenbaar? Soms buig je toch zo je knieën, Heer, ik weet het niet. In je angst, als je ouder wordt en eenzaam bent, angst voor besmetting in het bejaardentehuis door het coronavirus. In je vrees voor de toekomst, omdat je innerlijk benauwd wordt. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Weet u wat het medicijn is? Dat ook al ben je nog zo biddeloos en al heb je nog zoveel vragen en nog zoveel twijfels. Paulus zegt, laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bekend worden. Laten we daar even bij stilstaan. God wil dat wij onze noden bekendmaken. En dan kun je vragen natuurlijk. En die vraag kreeg ik vroeger ook wel eens op catechisatie toen ik nog in de gemeente stond. Ja, dominee, waarom moeten we het nou aan God bekendmaken? Want de Heere weet toch alles? En als die catechisant een beetje thuis was in de Bijbel, dan wees hij naar Psalm 139. Eer er een woord op mijn tong is, gij weet het. Ja, dat staat er. En toch, ook al weet God allang wat wij zullen gaan bidden voordat wij het bidden. Hij vraagt dat we het bekend maken aan hem. Je zou het kunnen vergelijken met een beeld uit de Tweede Wereldoorlog. Wordt verteld natuurlijk, ik ben van na de Wereldoorlog, dat in die hongerwinter 44, 45 er best in het westen vooral van ons goede vaderland heel erg geleden werd. En in een van de steden, grotere steden, woonde een jongen. Zijn vader was boer. Die woonde een paar kilometer buiten de stad. En die vader had gezegd tegen zijn zoon met zijn opgroeiende gezin, jongen, kom nou iedere dag naar mij toe en dan krijg je aardappels en groenten en noem maar op, alles wat je nodig hebt om je gezin in leven te behouden. En die jongen deed dat op zijn fiets met antiplofbanden langs hobbelige wegen. Nou, dat was niet eenvoudig. En op een gegeven ogenblik zei hij tegen zijn vader, vader, nou kom ik volgende week met een karretje achter mijn fiets en dan wil ik eten hebben voor één keer. Voor de hele week. En de vader zei, liever niet, jongen. Want ik zie je iedere dag zo graag. Kijk, dat is maar een flauw beeld. Maar dat zit achter, laat uw begeerte met dankzegging en smeking en gebed bekend worden bij God. God ziet ons graag in ons bidvertrek. God hoort graag de nood, de klachten, de strijd met onze verlorenheid, de moeite met de toe-eigening van het heil, alle vragen van het hart, ook de vragen van de tijd waarin wij leven. Ik zie je zo graag iedere dag, dat je het bekend maakt, dat je het aan mij voorlegt. Dat je het zegt zoals het echt is. Is dat ook de gebedspraktijk, als ik het zo noemen mag, in uw leven, in jouw leven? Stort voor mij uit dagelijks, voortdurend, uw ganse hart. En dat is een van de zegeningen van het voortdurende gebed. Er zullen best gebeden zijn waarvan u denkt, toch, wat was het nou eigenlijk? Er zullen ook gebeden zijn, zeker in het leven van degene die de Heere kennen mogen, waarin ze hun hele hart voor de Heer hebben mogen uitstorten. En misschien tijdenlang dat er niets gebeurt, geen antwoord. En toch zegt God, maak het toch maar bekend. Zoek mijn aangezicht voortdurend, zegt de psalmdichter. Want de Heere ziet het zo graag. En op zijn tijd en op zijn wijze hoort en verhoort hij. Ja, dan die woorden waarmee het gebed wordt aangeduid in vers 6 nog. Uw verlangens, uw begeerte, laten die in alle dingen door bidden en smeken met dankzegging bekend worden. In die woorden zit de hele gebedsworsteling als in een notendop samengevat. Er staat allereerst bidden, dat is het algemene woord voor bidden. Maar dan wordt Paulus specifiek, hij zegt, laat dat bidden uiteenvallen in smeken en in dankzegging. In smeken, dat is het woord wat ons aangeeft dat wij mensen in nood zijn. Dat wij reden hebben om onze schuld voor God te belijden. En te smeken om genade en vergeving voor het eerst als u nog onbekeerd bent. Of als jij nog een vreemdeling bent van het genadewerk van de Heere. Laat je gebed met smeking zijn. Heere, ik ben een zondaar. Of heel eenvoudig. Heere, ik ben zo arm. Want ik mis u. Smeken. Zoals het zo vaak voorkomt in de psalmen. Smeken. Daar is een kind van God hier op aarde nooit in uitgeleerd. Dat is voortdurend nodig. De Heer Jezus heeft het in het allervolmaakste gebed zijn discipelen en zijn kinderen voorgehouden. Te smeken. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Leid ons niet in verzoeking. Smeken. En aanhoudend smeken. Ik laat u niet los. Tenzij ge me zegent. Toch? Maar ook dankzegging. Ja, wij hebben natuurlijk organisatorisch als we zijn de bid- en de dankdag apart gezet. Hè? Daar is natuurlijk ook een goede reden voor hoor. Maar in de Bijbel, ook in onze tekst, bidden en danken, dat zijn dingen die bij elkaar horen. En ik weet wel, de ene keer zal er meer reden zijn om te bidden en om te smeken en de andere keer meer om dank te zeggen. Maar laten we alstublieft ook als we eenvoudig en ootmoedig de Heere aanroepen met het smeekgebed, Heere, red gij mijn ziel. Niet vergeten de Heere te danken voor zijn weldaden. De dankdag ligt achter ons. De dankdag waarop we ook bidden mogen. Net zo goed als we op de biddag danken mogen. Met bidden en smeken en dankzegging. De Heere zegt het toch? In die schitterende psalm 103. En vergeet nooit een van zijn weldaden. En ik weet niet of u dat ook hebt gemeend. Maar soms kunnen we de zegeningen van de Heere zo makkelijk vergeten. Juist als de zorgen van het leven en de nood van de tijd ons dreigt te overweldigen. Laten we het niet vergeten. Hoe goed God is en blijft. In Christus Jezus. In zijn zegeningen. In de breedte van ons leven. In zijn zegeningen. Heel persoonlijk als hij ons genade bewijst. En in zijn wegen doet wandelen. Met gebed en dankzegging. En dan. Dat is het laatste. En eigenlijk ook wel een beetje het dieptepunt of hoogtepunt. Zo mag u het noemen, van onze tekst. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God. Ja, als u thuis een Bijbelverklaring opslaat, dan kunt u tegenkomen dat daar nogal wat over te doen is. Dat laten we allemaal rusten, want dat is helemaal niet belangrijk voor de prediking in de gemeente. Volgens mij is het heel eenvoudig. Die vrede van God, dat leunt een beetje aan, dat staat een beetje haaks op de vrede die er in die tijd was. In dat vroege keizerrijk van Rome had je de Romeinse vreugde, de Pax Romana. En daar had Filippi als stad een belangrijke rol in gespeeld. Zo'n 40 jaar, nog iets langer, voor de geboorte van de Heere Jezus, had Julius Caesar vlak bij Filippi een beslissende veldslag geleverd, waarbij hij zijn rivaal Pompeius versloeg. En zo werd hij alleenheerser in het Romeinse Rijk. Nog geen keizer, want dat bestond nog niet. Maar wel dictator. Alleenheerser. En een paar jaar later werd hij vermoord in Rome. 44 voor Christus. En dan vluchten ze moordenaars naar Griekenland en verzamelen daar hun legers vlak bij Filippi. En daar verslaat de latere keizer Augustus de legers van de moordenaars van Caesar, zijn stiefvader. En daarom wordt Filippi in die tijd door de eerste keizers hoog geëerd. Stad van de vrede, symbool van de Romeinse vrede, nee, zegt Paulus. De vrede van het Romeinse Rijk bestaat niet. De vrede Gods. En die vrede Gods die gaat alle historische gebeurtenissen, alle verstand en overleggingen te boven. Daar kun je wel over nadenken en dat mag ook. Daar kun je vanuit de Bijbel zoeken naar de betekenis en dat moet ook. Maar eigenlijk laat die vrede van God zich niet bevatten in ons denken, ook niet in het knapste theologische brein. Want theologen moeten maar vooral leren bescheiden te zijn als ze hun theorieën ontwerpen. Want van heel de openbaring van God geldt dit: dat gaat alle begrip en verstand te boven. Mogen ze dan niet nadenken? Jazeker, maar wel in ootmoed, in bescheidenheid, de vrede Gods. Wat is dat? Ik weet geen betere manier om dat duidelijk te maken dan te verwijzen naar de kruisiging van de Heere Jezus Christus. Wat gebeurt er als de Heere Jezus gekruisigd wordt? Dan wordt hij aan het kruishout genageld en dan spreekt hij woorden die wij kennen als de zeven kruiswoorden. En nou gaat het me om het voorlaatste kruiswoord. Het is volbracht. Dat is een uitstekende vertaling van wat er staat in het Grieks. Het betekent dat het werk van de Heere Jezus af is. Volkomen af. De Vader is tevreden gesteld. De hel is verslagen. De duivel heeft de nederlaag geleden, de schuld is betaald en de straf is gedragen. Maar u weet toch wel dat de Heere Jezus geen Grieks sprak. Hij sprak de taal van het oude volk. Een bepaalde vorm van het Hebreeuws die toen gangbaar was. En nou zijn er schrijvers geweest, geleerden die het Griekse Nieuwe Testament terugvertaald hebben in het Hebreeuws. En één of twee van die vertalingen van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws, die heeft bij het kruiswoord "het is volbracht" deze vertaling. En u kent misschien geen Hebreeuws, maar u herkent het woord wel een beetje, denk ik. Nislaam. Daar zit het woord shalom in. Vrede. En nislaam betekent: er is vrede. Vrede is aangebracht. Vrede tussen God en tussen mens. Van nature door de zondeval en door de zonde die daarna alsmaar voortwoekerden, is de mens, ben ik zondaar, in oorlog, in vijandschap met God. maar u kondigt God van de hemel af, Christus op het kruis, de grote evangelieboodschap, er is vrede, vrede in het bloed van het kruis. Wat dat betekent, ik stip het alleen maar aan, vrede met God boven mij. De God die ik bedroefd en vertoornd heb door mijn zonde. En dan leert ieder die de Heere leert kennen iets van inleven. Dat we God zo bedroefd hebben. En vaak, als we genade mogen kennen, nog bedroeven. Maar dan zegt dat kostbare woord van het kruis. Er is vrede. Vrede in het bloed van het kruis. Vrede met God boven mij. Vrede met de wereld om mij heen. In beginsel. Als God de vrede uitstort in je hart. En je vrede mag God merg ervaren door het geloof. Dan krijg je ook vrede met de mensen om je heen. Met de wereld om je heen. Met de schepping om je heen. Dan kan in principe niemand je meer kwaad doen. En dan zou je het je grootste vijand gunnen. Dat hij diezelfde vrede in zijn hart zou mogen ontvangen. Vrede met God boven me. Vrede met de wereld rondom me heen. En vrede in mijn eigen hart. Sommigen van u kennen ongetwijfeld de woorden uit onze Heidelberger in zondag 23. Dat mijn geweten mij aanklaagt. En veroordeelt. Als de zonde opengelegd wordt, gemeente. En als ik voor het eerst of opnieuw mijn zonde terugkrijg, dan klaagt alles me aan. De duivel beschuldigt me en de wet klaagt me aan en geweten klaagt me aan. Maar wat is nou vrede? Dat van binnen al die stemmen gaan zwijgen. Vrede, vrede in het bloed van het kruis. Mijn ziel is immer stil tot God. Vrede. En dan het laatste van de tekst. Want die vrede daarvan staat dat ze alle begrip te boven gaat, maar dat ze onze harten en onze zinnen, staat er in de Oude Statenbijbel, dat wordt hier onze gedachten, zinnen is breder, maar goed, ons innerlijke emoties, onze innerlijke gedachten, heel ons innerlijke leven. Laten we het zomaar zeggen, want dat bedoelt de schrijver Paulus. Dat wordt bewaakt. En dan wordt er een woord gebruikt wat je ook ziet bij bijvoorbeeld een belegering van een stad. Vroeger, voordat het buskruid was uitgevonden, was het veroveren van een stad een geweldige prestatie. Je vindt dat nog in de bijnaam van Frederik Hendrik. De stedendwinger. Nou, dan was je wat. En zo zijn er ook in de oudheid, ook in het Romeinse Rijk, stedendwingers geweest. Die hadden diezelfde naam. Want een ommuurde stad veroveren, dat was een grote prestatie. Want die stad was versterkt, bewaakt. Daar stonden schildwachten op de transen en op de torens. En die waarschuwden. Kijk, midden in de verwarrende tijden die we beleven, wat bewaakt en bewaart je hart? Tegen aanvallen van de boze. Tegen verkeerde gedachten. Tegen een leven wat indruist tegen de geboden van de Heere. Wat bewaart je hart? Paulus zegt: de vrede Gods. Nee, dat is niet een prediking van de wet van je mag dit wel en je mag dat niet. En waarom mag ik dit wel en dat niet? U weet wel die eindeloze discussies soms met kinderen, ook wel met kleinkinderen als u die hebben mag. En daar moet je ook op ingaan en eerlijk op ingaan, dat bedoel ik niet. Maar wat bewaart nou echt je hart voor het boze? Voor de invloeden van de vorst der duisternis, de vrede door het bloed des kruises. Nou, ben je mens net als Paulus. Dan leef je in geestelijke tevredenheid. Het is mijn goed wat mijn God mij beschikt. En die vrede door het bloed van Christus, die bewaart me voorafdwalen als een dwalend schaap, zoals we vanmorgen hoorden. Die bewaart me voor het sissen van die oude slang die zegt, je hebt geen heil bij God, kijk het maar eens na. Die bewaart me zelfs midden in een crisis zoals die we beleven. Zelfs al zou ik ziek worden en ik gun het u niet vanzelf. En we bidden of we voor bewaard blijven. Zelfs als we jonger of ouder oog in oog komen te staan met de dood. Wat bewaart je hart? Zodat je getroost mag leven en zalig mag sterven. De vrede door het bloed van het kruis. En als u die vrede nu niet hebt, als jij zegt, ja, wat is dat? Dan is er alle reden om met gebed en smeking voor de Heere neer te vallen en te vragen, Heere, bedek me met het bloed wat gestort is op Golgotha. Schenk me die vrede. Heere, schenk mij uw heil. Maar wat ik je bidden mag, leef niet verder. Leef zeker niet gerust verder. Zorgeloos misschien wel. Als je de kracht van dat bloed van de Heere Jezus verzoenend, vergevend, bedekkend, reinigend niet kent. Maar haast je om je leven. Om dat bloed te vinden. Het wordt je aangeboden. Ook in de tekst van vanavond. Het volbrachte werk van de Heere Jezus. En hij zegt het uitgestrekt als hij daar hangt aan het vloekhout van Golgotha. Kom met al je zorgen en met al je zonden. Vermoeid en beladen als je bent, maar tot mij. En ik zal je vrede geven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Ja, Heere, Die wonderlijke psalm zegt dat ook. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dat is ten diepste door het werk van u, Heere Jezus. Door uw dood en bloedstorting hebt u vrede aangebracht. O, geef dat we niet rusten voordat we iets van die vrede mogen kennen. En als we die vrede mogen kennen, dat we daar meer en meer bij leven. In de weg van het gebed, van het smeken, van de dankzegging, van het uitstorten van ons hart en van ons leven voor u. Wil u geven dat die oproep, die vermaning vol liefde van de apostel Paulus met ons mee mag gaan deze week in. Met alle dingen die gebeuren, met alle onzekerheden. En misschien zuchten sommigen onder de mogelijkheid van het kwijtraken van hun baan of het omvallen van hun bedrijf, van hun eenmansbedrijf. U weet al die noden, Heere. U kent ook de moeite van onze kinderen, van onze studerende jongeren. Dat ze alleen maar onderwijs kunnen ontvangen, althans de oudere jongeren, via de video. En dat dat op een bepaalde manier ook geestdodend kan werken. U zegt het. Laat u alles maar bekend worden bij mij. En dan wil ik door genade antwoorden. En je harten en je gedachten en je gevoelens en je verlangens bewaren. Bewaren door de vrede van Christus. Ga zo met ons mee deze week in. Zegen u ons allen. Bewaar u ons voor de zonde. We danken u voor de diensten van deze zondag en bidden of u het wilt zegenen. Of u het verkeerde in luisteren of in spreken genadig wilt vergeven. En zegen ons vanuit de vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede in het bloed van het kruis. Om Christus wil. Amen. Psalm 147, vers 6 is onze slotzang. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.